Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 36 en daarvan het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen, mild en goed, met de oprechte van gemoed, uw recht waar ze op vertrouwen. Vers 3 van Psalm 36. Uit het heilig woord van God lezen we vanmiddag uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 20e hoofdstuk vanaf vers 24 tot 31. Dus Johannes 20 vanaf vers 24. Maar eerst doen we belijdenis en we doen dat vanmiddag uit zondag 17 van de Heidelbergse catechismus. En in antwoord daarop zingen we Psalm 21 en daarvan het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Vers 4 van Psalm 21.
Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste, heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. In Johannes 20 vanaf vers 24 tot met het einde. En Thomas, een van de twaalfen, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide, vrede, zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 73, vers 1, 11 en 12. Ja, waarlijk, God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Vers 1, 11 en 12 van Psalm 73. En ondertussen worden uw liefdegaven voor de Heere en zijn dienst ingezwameld. De tekst voor de preek vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 20, vers 26 tot en met 28. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Gemeente, in deze tekst beluisteren wij de verschijning van de opgestane Christus aan de discipel Thomas. Deze verschijning van de Heer Jezus die vond plaats een week nadat hij op de eerste zondagavond na de opstanding in de kring van de discipelen verschenen was. Ook toen waren de deuren gesloten uit vrees voor de Joden. Thomas was daar echter niet bij. Nu, na een week, verschijnt de Heer Jezus weer in de kring van zijn discipelen. En nu is Thomas er wel bij. Ik wil deze verschijning in 3 gedachten nader uitwerken. Deze verschijning van de Heer Jezus vond in de eerste plaats in de kring van de discipelen. Die verschijning ging in de tweede plaats gepaard met een liefdevolle bestraffing en met liefdevolle, neerbuigende goedheid. En die verschijning had ten derde als vrucht, als gevolg, een godzalige geloofsbelijdenis van Thomas. De eerste gedachte: deze verschijning van de Heer Jezus vond plaats in de kring van zijn discipelen. Onze tekst begint met deze woorden: en na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. De discipelen waren voor de tweede keer op een zondag bij elkaar. Met de opstanding van Christus is de zaterdag als afgezonderde dag voor de Heere en zijn dienst veranderd in de zondag. Ook later in de Bijbel lezen wij dat men op de eerste dag van de week samenkwam rond het woord van God. Hier, in de kring van de discipelen, hier begon de nieuwtestamentische gemeente in een vorm zoals wij die nu ook nog hebben, met de bediening van Gods woord, om door de onmisbare toepassende kracht van de Heilige Geest. Al is het wel wat veranderd wat de kerkelijke vorm betreft. Tussen Pasen en Hemelvaart zijn 40 dagen. In die 40 dagen heeft Christus zich meermaals aan zijn jongeren en ook aan anderen bekendgemaakt. Hij heeft een onderwijs gegeven voordat hij voorgoed deze aarde verliet. Aan Maria Magdalena en aan Petrus had hij dat onderwijs apart gegeven. Het is opmerkelijk dat de Heer Jezus zich aan Thomas niet buiten de kring van de discipelen geopenbaard heeft. Wij lezen in onze tekst dat de discipelen na 8 dagen weer bij elkaar zijn. Er waren wel weer gesloten deuren, maar dat is nu niet meer uit vrees voor de Joden. De discipelen wisten immers dat Christus opgestaan was, dat hij de zaligmaker is, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Maar deuren kunnen ook gesloten zijn om in afzondering te zitten. En dat is voor de bediening van het woord en voor de gemeenschap van de heiligen toch een grote zaak. Ditmaal is Thomas er ook bij. Dat is opmerkelijk. Ik zei al dat de Heere sommige mensen apart bezocht. Maar bij Thomas was dat niet zo. Waarom niet? Wel, de Heere handelt met zijn kinderen altijd als de grote pedagoog. Ook nadat zij genade gekregen hebben. En dat is ook zo bij Thomas. Wij zeggen wel eens van iemand dat hij een ongelovige Thomas is. Dat is in onze taal een uitdrukking geworden. Maar de echte Thomas was toch een gelukkig mens. Met al zijn ongelovigheid is hij toch geen vreemdeling van Gods genade. In zijn hart heeft hij het met Petrus beleden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Alleen moet Thomas nog leren dat hij ook in de voortgezette bekering de Heere steeds weer nodig heeft. En dat moeten al Gods kinderen leren. Ze hebben allemaal bijzondere zonden. Ze moeten allemaal van tijd tot tijd door de Heere geleerd worden. Want als God een mens bekeert, dan blijft het karakter een rol spelen. En het ene karakter is het andere niet. Als je de discipelen met elkaar vergelijkt, komt dat ook naar voren. Petrus is de man die toch gezegd heeft dat hij voor de Heere zou strijden en vechten. Dat hij voor de Heere leven zou. Maar toen zorgde de Heere dat Petrus een ogenblik aan zichzelf ontdekt werd. Om te laten zien wie hij nu was. De Heere zei tegen hem, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet ophouden. Simon, je moet uit mijn hand leven. Thomas is een heel andere man. Je zou hem een beetje pessimistisch kunnen noemen. Hij was het die het gezegd had. Wij zullen met hem, met de Heer Jezus meegaan, om met hem te sterven. Dat was Thomas. Hij zag alles een beetje van de sombere kant. Hij was geneigd om met zijn verdriet alleen te gaan zitten, buiten de gemeenschap van de kerk. En denk erom, die 8 dagen zullen voor Thomas niet gemakkelijk zijn geweest. De discipelen zullen hem wel opgezocht hebben. Ze zullen wel tegen hem gezegd hebben, Thomas, de Heere leeft. Petrus heeft hem gezien. De Emmausgangers hebben ervan verteld. En ook de vrouwen. Och, zei Thomas, ik ben niet zoals jullie. Naar mijn mening zijn jullie allemaal een beetje lichtgelovig. Ik neem het toch wat anders op dan jullie. Dat was het karakter van Thomas. Maar nu gaat de Heere hem leren dat hij in deze weg niet door mag gaan. Hij mag niet zijn eigen voorwaarden stellen. Nee, Thomas moet leren om te leven op het woord van God. En ook dat hij niet buiten de kring van de discipelen mag omgaan. Nee, waar God zijn gemeente vestigt, daar moet ook Thomas zijn. Petrus heeft zijn levensles meegekregen, maar nu krijgt ook Thomas die mee. De Heere heeft hem die 8 dagen niet opgezocht. Maar als Thomas weer in de kring van zijn discipelen is, dan komt de Heer Jezus zelf om hem juist daar, in de kring van zijn discipelen, op te zoeken. En om hem daar zijn levenslessen te geven, om hem de troost en de kracht te geven die ook Thomas zo nodig had. Want wat was nu eigenlijk het probleem van deze discipel? Wel, Thomas had geen inzicht in het kruis. Hij zag niet in wat de wonden en het kruis van Christus eigenlijk betekenden. Zo moeten ook Gods kinderen in hun levenslessen altijd weer opnieuw hier ingeleid worden. En wie kan dat nu beter doen dan de Heer Jezus zelf? Hij zelf moet de betekenis van zijn lijden en sterven steeds weer bekendmaken. Dat inzicht in de betekenis van het kruis, dat was nu juist bij Thomas het probleem. Ik zei het al, Thomas was iemand die zei, ja, ik ben niet zo gemakkelijk gelovig als jullie dat zijn. Ik neem het wat zwaarder op. Maar gemeente, met zwaarheid kom je er ook niet. Ik weet het. Er zijn ook mensen die te licht zijn. Die lopen met God, met een belofte van God in hun zak, alsof het een koekje is. Nee, zo gaat het ook niet. Maar de andere kant is dat je met zwaarheid er ook niet komt. In de Bijbel staat dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. We moeten nooit voorwaarden stellen. Als dit en als dat, dan. Nee, het gaat altijd weer over het zaligmakende geloof dat zich onvoorwaardelijk aan de Heere overgeeft. Wel met schuld en met zonde, maar altijd in de bediening van Jezus Christus, wiens werk alleen volkomen is. Dat was het wat er bij Thomas aan de hand was. Hij was met zijn verdriet. En dat verdriet, dat was er echt bij hem. Hij was met dat verdriet alleen blijven zitten. Maar dan komt de Heer Jezus naar Thomas toe. Let wel, al had Thomas geen inzicht in de wonden en in het kruis en in het noodzakelijke sterven van Christus. Hij had het wel met Petrus beleden dat Christus de Verlosser, dat hij de Zaligmaker is. Het ongeloof van Thomas, dat verdriet, dat kwam dan ook niet voort uit haat, maar dat kwam voort uit liefde voor Christus. Toen Christus aan het kruis hing, toen hadden de fariseeën en de schriftgeleerden uit haat tegen hem gezegd, als u nu van het kruis afkomt, dan zullen wij u als zaligmaker en verlosser erkennen. Dat zeiden zij wel, maar dat was uit haat. Bij Thomas lag het anders. Ook voor hem was het allemaal een probleem. Die stervende Jezus, die wonden, dat bloed van Christus, dat daar vloeien moest. Een gestorven zaligmaker. En hoe zou het graf ooit een gestorvene weer terug kunnen geven? Zo heeft de Heere Thomas 8 dagen door eigen schuld, let wel, door eigen schuld in zijn verdriet te laten zitten. Als Thomas die eerste zondag in de kring van zijn discipelen was geweest, dan had hij, evenals de andere discipelen, de blijdschap van de Heere mogen kennen. De Heere kan door gesloten deuren van harte binnenkomen, om de levende Christus, om de zaligmaker bekend te maken. Die discipelen mochten het toen met elkaar uitroepen. De Heere is waarlijk opgestaan en hij is door Petrus gezien. En met de Emmausgangers mochten zij het zeggen. Onze ogen werden geopend en wij zagen wie hij was. De opgestaande levensvorst, Jezus Christus. En zie, nu is hier het ogenblik dat de Heere in zijn volle liefde ook Thomas niet is vergeten. En dat is onze tweede gedachte. Die luidt, deze verschijning van de Heer Jezus die ging gepaard met liefdevolle bestraffing en met liefdevolle neerbuigende goedheid. In onze tekst staat, en na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen. En Thomas met hen. En weer lezen wij het. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede zij ulieden. Weer komt de Heer Jezus door de gesloten deuren heen met de woorden: vrede zij ulieden. Ik zei het al, die deuren waren anders gesloten dan de week ervoor, toen ze uit angst gesloten waren. Vrede zij ulieden. Dat is de verdiende vrede die Christus door zijn bloed en lijden voor zijn kerk verworven heeft. En die vrede die bevat alles voor de kerk van God, wat zij nodig hebben aan troost in dit leven. Zij bevat ook alles aan troost die zij nodig heeft straks bij het sterven. Die woorden van Christus zijn ook de daden van Christus die hij voor zijn kerk gedaan heeft. Als de Heer deze woorden gesproken heeft, gaat hij verder. Hij richt zich dan tot Thomas en zegt: breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. De Heer toont zijn liefde, want hij komt ook Thomas opzoeken, ondanks dat hij de woorden van Christus niet geloofd had. Ondanks dat hij zelfs ongelovig geweest was aan de woorden van zijn medediscipelen. Ach, als de Heere komt, dan begint hij in liefde met de volle bestraffing. Want hij zegt tegen Thomas: Thomas, wees niet ongelovig, maar gelovig. We weten dat Thomas voorwaarden gesteld had. Hij had het gezegd: ik moet het zien, ik moet het voelen. En wel, nu komt de Heer Jezus en past zich aan hem aan. Hij zegt het tot hem: Thomas, je hebt gezegd dat je mijn wonden moest zien en dat je mijn wonden moest voelen. Nou, Thomas, kom dan maar, want, en dan komt het, want mijn wonden, die zijn echt. Thomas, het is geen namaak. Ik ben geen schijnzaligmaker. Maar de wonden en tekenen in mijn lichaam, die zijn echt. Zij zijn waarheid en oprechtheid, zoals ik ze aan het kruis heb overgehouden. Thomas, je hebt een voorwaarde gesteld. Breng je vinger dan maar hier en zie mijn handen. Breng je hand en raak mijn wonden dan maar aan. Want ze zijn echt, ze zijn waar. Dat is het werk van de Heer Jezus. Zijn werk is waar. Het is echt. Zijn lijden is echt lijden geweest. Hij had van zijn Vader de opdracht gekregen om de kerk te verlossen. Om de straf voor zijn zondige volk te dragen. En hij heeft die opdracht als borg op zich genomen. Hij moest de schuld verzoenen. Hij moest het gemis van God dragen. Dat heeft Christus waarlijk. Dat heeft hij oprecht voor zijn kerk gedaan. Zijn wonden waren echt. En daarom kan hij het tot Thomas zeggen: Thomas, je hebt voorwaarden gesteld. Raak ze maar aan. Want het is echt. Het is geen bedrog. Dat zijn de woorden van Christus. En dat is zijn genade. Hij is oprecht, want hij heeft het gezegd: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Gemeente, weet u waar de wonden zaten? Die zaten bij Thomas. Daar waren de wonden. Thomas was niet zoals hij eigenlijk wel had moeten zijn. Hij had gelovig moeten zijn. Het was bij hem net als bij de vrouwen. De steen was wel van het graf weg, maar er lagen toch nog stenen op het hart. Die wonden kunnen er ook zijn in de harten van Gods kinderen. Er kunnen dagen van donkerheid zijn, dagen van benauwdheid, die zijn Gods kinderen niet vreemd. Ze hebben wel eens tijden dat ze mogen zingen van de goede tierenheden van de Heere. Met Psalm 118. Loof den Heere, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Anderzijds kan er ook zoveel strijd en zoveel aanvallen zijn. Jazeker, al deze wonden zijn er ook. Maar Christus heeft de ware wonden voor de kerk gedragen. Opdat Hij de wonden in het hart van zijn volk, de wonden van smart en ongeloof, de wonden van wantrouwen zou wegnemen. En zie, nu komt de Heere Jezus en Hij zegt tegen Thomas, raak ze maar aan, Thomas, want mijn wonden die zijn echt. Hij zegt er eigenlijk bij, waarom draag ik deze tekenen, Thomas? Waarom, Thomas? Geloof toch waarom ze er zijn. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Hier heeft u weer het onderwijs dat de grote leermeester der gerechtigheid altijd geeft. De kerk is niet zonder gevoel. Natuurlijk niet. De kerk is ook niet zonder verstand. Wij hebben ons verstand gekregen. Maar de kerk moet wel leren. Zij moet dat steeds weer leren, dat het verstand geheiligd moet worden. Het geloof heeft een bedding in het gevoel. Zeker wel, want als er geloofsvreugde is, dan geeft dat vreugde in het hart. En als er smart is en aanvechting, dan geeft dat droefheid in het hart. Maar de kerk, die moet leven uit het geloof, uit het waarzaligmakende geloof, dat door de apostel Paulus genoemd wordt, de gezonde leer die naar de godzaligheid is. Dat is wat de Heere Christus altijd weer de kerk leert. Niet te vertrouwen op eigen ervaringen, al moeten die er wel zijn. Niet te vertrouwen op het verstand, al blijven wij mensen met verantwoordelijkheid en met een geheiligd verstand. Maar om te vertrouwen op de Heere alleen, op zijn goede tierenheden. We gaan naar onze derde gedachte. Maar we zingen eerst uit Psalm 27 en daarvan het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Vers 7 van Psalm 27. derde gedachte. Deze verschijning van de Heer Jezus had als vrucht, had als gevolg, een godzalige geloofsbelijdenis van Thomas. De Heer was bij Thomas en bij de discipelen binnengekomen met de woorden: vrede, zei u lieden. Over het woord vrede is ook wel iets te zeggen. Vrede, dat was de groet die eigenlijk betekende alles wat de mens nodig heeft om een gelukkig en een gezegend leven te mogen hebben. Maar in de mond van Christus betekent deze groet alles. Vrede, zei u lieden. Het woord vrede is in het Grieks, de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is, het woord eirene. U weet wel dat de vroegere koningin Juliana, jongens en meisjes, dat was de oma van koning Willem-Alexander, dat koningin Juliana een van haar dochters de naam Irene heeft gegeven. Dat is hetzelfde woord als hier. Eirene. Irene. Vrede. Alleen als Christus komt, dan doet hij het anders. Hij brengt zijn goddelijke genade en bediening mee. En zie, dan is het ogenblik gekomen dat de vrucht van deze verschijning ook zichtbaar en openbaar wordt bij Thomas. We lezen in onze tekst. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Gemeente, dan komt het ogenblik dat hij geen handen nodig meer heeft om te constateren dat Christus de ware zaligmaker is die aan het kruis geleden heeft. Omdat hij gestorven is aan het kruis, daarom is hij de ware zaligmaker voor zijn kerk. Met het woord dat Christus tot Thomas spreekt, brengt hij ook genadekracht mee, die hij in de opstanding voor zijn kerk ontvangen heeft. Dat blijft het ware geluk voor Gods kerk. Christus brengt in zijn persoonlijke bediening altijd zijn opstandingskracht mee, die hij van zijn Vader ontvangen heeft, ten goede van zijn kerk. Daarom is het dat Christus, ondanks de lichte bestraffing en opwekking, met die genadige bediening ingrijpt in het hart van Thomas. Dan breekt bij Thomas dat waarzaligmakende geloof werkelijk door. Daar ziet hij met dat geloof wat hij eerst niet had gezien en niet wilde aanvaarden, namelijk de tekenen van het lijden en sterven van Christus. Door het geloof mogen Thomas' ogen nu verlicht worden door de toepassende bediening van Christus. Dan worden zijn geloofsogen verlicht. Dan ziet hij wat hij eerst niet wilde zien en niet kon zien. Dan leest hij in de wonden het dierbare bloed van de zaligmaker. Het bloed van hem die aan het kruis geleden heeft. En dan krijgt hij te zien wat een grote betekenis Golgotha in het leven van Christus heeft. En hij leert ook verstaan dat dat voor de kerk niet gemist kan worden. Dan erkent hij de noodzakelijkheid hiervan in de littekens en in de wonden van Christus, van zijn Heere en Zaligmaker. Christus laat met zijn verschijning aan Thomas zien dat hij leeft. Hij leeft, want hij is van het kruis verlost. Toen hij op de aarde was in zijn dienstknechtelijke gestalte, had hij een lichaam dat was onderworpen aan de gevolgen van de zondeval. Dat lichaam moest gekruisigd worden. Dat werd aan het kruis gehangen. Dat kwam in de verlatenheid van zijn Vader, zodat Christus het uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar dat is nu voorbij. Christus draagt niet meer het lichaam van zijn dienstknechtelijke lijden. Hij heeft in de opstanding een verheerlijk lichaam van zijn Vader gekregen. Het is niet meer aan de zwaartekracht onderworpen zoals wij dat zijn. Hij hongert en dorst niet meer. Hij heeft geen voedsel meer nodig. Hij is niet meer gebonden aan een bepaalde plaats. Maar wat wel van betekenis is gebleven voor de kerk van God, dat zijn de tekenen van zijn lijden en sterven in zijn lichaam. Dat is de grote waarde van de wonden die in het lichaam van Christus zijn overgebleven. Het zijn tekenen van zijn verdiensten en van zijn genade. Gemeente, daar moesten de ogen van de discipelen voor geopend worden. En ook de ogen van Thomas. Ja, de kerk moet steeds weer ervaren dat daar de ogen voor geopend moeten worden. Maar als dat geloof dan doorbreekt bij Thomas, als zijn ogen het zien, dan hoeft hij niet meer zijn gevoel te laten spreken. Thomas hoeft dan niet meer verstandelijk te redeneren dat het graf nog nooit iemand heeft teruggebracht. Het geloof zegt dan, ziende op die levende zaligmaker, zoals Thomas het zegt: mijn Heere en mijn God. Nu mag hij zien wat die genade, wat die vrede, die eirene van Christus inbrengt. De vloek, het oordeel en de dood zijn nu overwonnen. Christus is de levende zaligmaker voor zijn kerk geworden. Dan kan Thomas het zeggen: mijn Heere en mijn God. Twee dingen wil ik hierover zeggen. Allereerst het woordje Heere. Dat betekent eigenlijk: ik erken u als de opgestane levensvorst die nu alle macht ontvangen heeft van de Vader, maar die ook voor de kerk de troost en de kracht zal zijn. Ja, een levensvorst die van zijn Vader alle macht heeft ontvangen om de wereld te regeren. Zoals Christus dat heeft gezegd: want door mij regeren de koningen der aarde. Die levensvorst heeft nu als middelaar van de kerk van de Vader een naam gekregen, een naam boven alle namen. Paulus schrijft het ook in de brief aan de Filippenzen. Hij zegt daar dat Christus in de opstanding van de Vader een naam heeft gekregen, een naam die boven alle namen in deze wereld uitgaat. De dienstknechtelijke gestalte is in de opstanding voorbij. Hij heeft nu een verheerlijkte gestalte. En dat belijdt Thomas als hij zegt: mijn Heere en mijn God. Heere, u bent de opgestane koning. Alles moet u eren. Alle tong moet u belijden. Want zo zal het eenmaal zijn. Als Christus komt op de wolken van de hemel. Er staat geschreven dat alle tong belijden zal dat hij de levensvorst is. Ja, zelfs de gevallen engelen, de duivelen, die zullen dan moeten belijden dat Jezus Christus de zaligmaker is, dat hij de koning van de kerk is, dat hij de gebieder is. Gemeente, als het geloof dat mag zien, dan is er blijdschap en vreugde in het hart van Gods kinderen. En die vreugde is de ware vreugde. Het is een vreugde die de smart doet vergeten. Dat is de vreugde van het geloof dat op de levende Christus mag zien. Hij heeft het zijn kerk beloofd: ik ben met u en ik zal nabij zijn. Ik zal u tot steun en kracht zijn. Dat is de ware blijdschap. Dat is de ware vreugde. En als die er is, dan mogen de harten zich boven alle omstandigheden verheffen. We hebben het samen gezongen uit Psalm 73 van Asaf. Hij had zichzelf als een groot beest beschouwd vanwege zijn ongeloof. Maar daarna zingt hij het uit: gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Want dan brengt het geloof ook de toekomst in Christus mee. Hij is niet alleen de eerste, maar hij is ook de laatste. Hij heeft de macht om zijn belofte te vervullen. Mensen willen je wel eens helpen, maar dan hoor je ze zeggen: ik zou het wel graag willen, maar ik kan het niet. Van Christus hoeft de kerk dat niet te denken, want de Vader heeft hem alle macht gegeven. Hij is de getrouwe die zijn woord zal waarmaken. Dan zegt Thomas er nog wat bij. Hij zegt niet alleen mijn Heere, maar ook mijn God. Dat heeft ook betekenis. Waarom hadden de fariseeën en schriftgeleerden zoveel haat tegen Christus? Wel, omdat zij niet konden aanvaarden dat hij de Zoon van God was. Zij hebben zijn zoonschap als God niet erkend. Zij hadden vijandschap in hun hart, omdat Christus hun zonde en schuld zo blootlegde. Wij weten dat ook uit de rechtszaak tegen Christus. Zij noemden hem godslasterlijk, omdat hij zich de Zoon van God noemde. Omdat Christus zelf beleed dat hij de Zoon van God was. Daarom verklaarde de hoge priester hem bij de rechtszaak des doods schuldig te zijn. Maar nu breekt Thomas door. Nu zegt hij het. Heere, gij zijt ook mijn God. U bent door de Vader gegeven als zaligmaker en verlosser. Voor Thomas zijn alle bedenkingen nu weggevallen. Thomas bleef een Jood, net zoals wij onze afkomst hebben. Maar hij kan het toch zeggen. U bent mijn God. U bent machtig. U bent algenoegzaam. Nu mag Thomas de volle betekenis zien van die zaligmaker en verlosser. Gij zijt de Christus. Vroeger had Thomas misschien wel eens wat van Christus mogen zien. Maar nu wordt het toegepast in zijn hart. Nu is er zekerheid en vastheid. Er is geen twijfel meer, maar hij belijdt het. Mijn Heere en mijn God. En daar ligt voor de kerk alles in opgesloten. Naast het onderwijs dat de kerk van God altijd uit het woord van God mag ontvangen, ook in deze verschijning aan Thomas, heeft de Heere ook nog een blijvend woord te spreken voor de kerk door alle eeuwen heen. U leest immers in de volgende tekst wat Christus verder zegt tegen Thomas. Omdat je mij gezien hebt, Thomas, zo heb je geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en toch geloofd hebben. Natuurlijk, de omstandigheden direct na de opstanding van Christus zijn anders dan die zijn in onze tijd. Want de helsfeiten die zijn voortgegaan. Na Pasen is het hemelvaart geworden. Het is ook Pinksteren geweest. Zoals eenmaal de discipelen en de vrouwen Christus gezien hebben, zo behoort dat nu niet meer tot onze kerkelijke bedeling. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Maar de zaak blijft wel hetzelfde, net als bij Thomas. Het waarzaligmakende geloof hebben wij alle nodig. Wij hebben de levende Christus nodig, ook al is hij nu niet meer op de aarde. Hij komt niet meer op de aarde voordat hij straks terugkomt, op de wolken van de hemel. Maar zijn bediening, zijn genadekracht, die gaan toch door. En die hebben wij nodig, net zoals Thomas die nodig had. Wij moeten in de kring van de discipelen zijn. We moeten onder de prediking van het woord zitten. Met een biddend hart of God de genadebedeling en bediening van zijn woord voor ons wil zegenen. Want het behaagt de Heere door de onvolmaaktheid van de prediking zalig te maken die geloven. Wat de Heere Jezus hier zegt, namelijk niet lichamelijk te zien, maar wel door het geloof te zien, dat moet de grondslag zijn voor de eeuwigheid, kennis aan het waarzaligmakende geloof. De vrouwen hadden dit geloof niet in eigen zak, de discipelen ook niet, en Thomas ook niet. Maar Christus die deelt dat uit, want hij is zo vol liefde dat hij ook die genadebedeling voortzet. Laat het dan ook in onze harten een gedurig gebed zijn, of wij ook zo bediend mogen worden uit hem. want dan vallen alle menselijke bedenkselen weg. Wij zitten allemaal vol met menselijke gedachten die niet in overeenstemming zijn met Gods woord. Er is een volk dat daar door Gods genade voortdurend aan ontdekt wordt. Er is zoveel dwaasheid van de mens, ook naar genade. Daarom is het altijd weer nodig, zoals dat deen dat zong in Psalm 25. Heere, wijs mij toch uw wegen, die gij wilt dat ik zal gaan, tot dezelfde maak genegen mij en doe mij die verstaan. Jezus Christus is de volle zaligmaker. We hebben het gehoord. Hij kwam zelfs Thomas opzoeken in de kring van zijn discipelen. Maar hij deed het wel pedagogisch. Om te leren. Om ons meer en meer te leren. En dan blijft de grote les altijd weer. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar uw vrucht die is uit mij gevonden. Dan zal met Thomas ook de lofverheffing in het hart zijn. Nu heeft Thomas geen voorwaarden meer. Hij zit alleen maar met schaamte. Liefdevol roept hij het uit. Heere, u bent mijn Heere en mijn God. En zo zal straks de hemel vol zijn met die Thomassen, die straks daar God drie-enig toebrengen. Lof, aanbidding en dankzegging. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Eindigen we nu met dankgebed. Heren, wat is dat een blijde boodschap van Pasen, dat u, Heer Jezus Christus, niet alleen de banden van de dood gebroken hebt, niet alleen de dood heeft overwonnen, maar dat u ook naar uw discipelen ging om hun ongeloof te overwinnen. Om uzelf levend te vertonen, tot hun troost, tot hun onderwijs, tot hun redding. Dan hebben we gehoord hoe u dat deed in het leven van Thomas. Hoe hij zichzelf zoveel schade had aangedaan door niet in de kring van zijn discipelen te zijn. Door harde voorwaarden te stellen die hij voor zijn medediscipelen neerlegde. Maar we hoorden ook hoe u daar zelf aan te pas kwam. Hoe u zich aan hem liet zien. En hoe u met uw genadekracht in zijn hart werkte, zodat hij het uitriep, mijn Heere en mijn God. Heere, we bidden u om diezelfde genadekracht die u ook in Thomas gaf. Wilt u ook met die levenskracht, met die opstandingskracht in onze harten werken, opdat daar een echo zal zijn op deze belijdenis van Thomas, dat wij ook uw volle heerlijkheid, uw opstandingsheerlijkheid mogen beginnen te zien en ons aan u als aan een volkomen en gewillige zaligmaker overgeven. Heere, wilt u zo uw woord zegenen, dat we mochten lezen van uw knecht die zoveel jaren op deze plaats uw woord gebracht heeft. Wilt u dan ook deze zondag daar nog een zegen over geven, dat het mag dienen tot bekering, tot vertroosting, tot opwas in de kennis en genade van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden u om een zegen voor het verdere van deze dag, ook voor de dienst van morgenochtend. We willen u bidden, Heere, of de opstandingsboodschap dan ook gebracht mag worden bij onze harten, in het bijzonder de harten van de kinderen. We bidden u voor de broeder die dan de dienst zal leiden. Wilt u hem zalven met uw geest, opdat hij het werk wat u geeft om te doen, in ons midden mag verrichten. We danken u voor het goede wat u ons deze rustdag gaf. Wilt u ons aanzien in hem, die aan uw rechterhand leeft en regeert, de Heer Jezus Christus. Om zijnentwil bidden we u dit. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog uit Psalm 42 en daarvan het 7e vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt gij in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in s hoogsten lof uw lust. Vers 7 van Psalm 42. beëindigen we de dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.